Gemeente, wij willen vanmiddag stilstaan bij vraag en antwoord 97 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 35, waar het tweede gebod, het tweede van 10 geboden, behandeld wordt. Zondag 35, vraag en antwoord 97. Daar wordt gevraagd, mag men dan ganselijk, in het geheel niet, beelden maken? En het antwoord luidt, God kan, nog mag, in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren. Of God daardoor te dienen. Gemeente, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Die woorden zullen u niet onbekend in de oren klinken. Iedere zondagmorgen het tweede gebod wordt hier ook voorgelezen, zoals de hele wet. Maar als je er goed naar kijkt, naar die woorden, dan lijkt dat nogal heel erg ver te gaan. Geen gesneden beeld mag je maken van wat je boven in de hemel ziet. Als je naar die boven kijkt, wat je ziet in het firmament. Je mag geen gesneden beeld maken van wat je op de aarde ziet. Beneden op de aarde, waar wij ook zijn. En je mag ook geen gesneden beeld maken van wat in de wateren onder de aarde is. In de zeebodem bijvoorbeeld, op de zeebodem, in de vissenwereld, in de diepte van de oceanen. Daar mogen wij ons geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis van maken. U zou misschien op het eerste gezicht denken, nou dat gaat nogal ver. Dus geen foto's meer van de lucht. Geen mooie schilderijen meer van een landschap, van een ondergaande zon, of van het IJsselmeer, of van een schip. Geen gravures meer, geen selfies meer maken. Geen beeldhouwer mag dan zijn werk nog doen om iets uit te beelden in hout of in steen of in ijzer. De schilderkunst moet dan aan banden worden gelegd, alle musea moeten dan worden gesloten, dan zou er een complete beeldenstorm moeten beginnen. Om al die beelden te vernietigen, ondenkbaar dat dat ooit zou kunnen gebeuren. Ondenkbaar ook dat dat de bedoeling is van die woorden. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Ondenkbaar dat dat de bedoeling zou zijn. Maar voor de zekerheid vraagt de catechismus er toch maar even naar. Mag men dan helemaal geen beelden, geen afbeeldingen en zo maken, geen schilderijen, geen standbeelden, moet Madame Tussaud in Amsterdam gesloten worden, enzovoort, enzovoort, geen foto's, geen tekeningen, mag dat dan helemaal niet meer? En daar wordt gelukkig ook een duidelijk antwoord op gegeven. Dat antwoord kun je al vinden als je naar het gebod zelf luistert. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Dat staat er meteen achter. En dat moet je er natuurlijk wel even bij lezen. Het gaat erom dat wij dus geen gesneden beeld of gelijkenissen maken om die te dienen. Gij zult u daar niet voor buigen en niet voor dienen. Daarvoor mogen we ze niet maken. Daarvoor mogen we ze niet hebben om dat te doen. En dat legt de catechismus in antwoord 97
heel geduldig uit.
Eerst nog maar even wat we de vorige keer hebben gehoord. God kan op geen enkele manier, in geenerlei wijze, en dat mag niet ook, afgebeeld worden. We hebben de vorige keer gezien, vorige week zondagmiddag, waarom dat is. God is God. Hoger dan alles. En God afbeelden in een aardse gestalte, in iets wat we zien kunnen, dat is onmogelijk, want we weten helemaal niet hoe God eruit ziet. Niemand heeft ooit God gezien. De onzienlijke, de alleen wijze God, zo noemt Paulus hem in een van zijn brieven. En dat zegt toch ook wel genoeg, hoeveel plaatsen in de Bijbel zijn er niet waar dat benadrukt wordt. En nergens in de Bijbel vind je ook maar één tekening, één beschrijving van hoe God er dan uit zou kunnen zien. Dat geeft de Bijbel niet, want God gaat alle dingen ver te boven. Hij is zoveel meer dan het schepsel wat hij geschapen heeft. Dus God mag sowieso niet afgebeeld worden. Maar de schepselen die wij boven ons zien in het firmament, die we zien op deze aarde, die we zien in de zee, ja, die mogen wel worden afgebeeld. Die wel. Er is dus niks op tegen wat schilders doen, wat beeldhouwers doen, een stil leven maken, een landschap schilderen. En als je de tekenkunst een beetje beheerst, een mooie tekening maken. Ik heb het nooit gekund, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb van tekenen nooit kaas gegeten. Mijn beste tekening heeft nooit een voldoende kunnen behalen. Dat kan ik u verzekeren. En ook schilderen is aan mij niet besteed. Ja, naar een schilderij kijken wel, maar er zelf in maken. Nee, daar komt absoluut niets van. Hè? Maar dat zijn dus dingen die allemaal heel gewoon zijn toegestaan. Wie die gave heeft, die moet daar maar gebruik van maken en met die talenten vooral ook maar woekeren. Dat zie je trouwens ook al in de Bijbel. In de Bijbel lees ik dat bijvoorbeeld bij de bouw van de tabernakel, bij de berg Sinaï, dat er, nee, geen beeld van God, nee, dat hebben we net al gezien, dat was er niet. Maar er waren wel gestalten van cherubs, engelen, 2 op het verzoendeksel. Er waren wel palmbomen, bijvoorbeeld in de tabernakel, schilderingen op het voorhangsel, de beide voorhangsels van de tabernakel, de eerste en de tweede, het heilige in en het heilige der heilige in. Je had 2 voorhangsels en die waren ook beschilderd. Je had hoornen op het altaar, om maar eens wat te noemen. Granaatappels en schelletjes aan de klederen van de hoge priester. Dan weer een granaatappel, dan weer een schelletje om en om. De hele zoom van zijn kleed was daarmee voorzien. Om en om een granaatappel en een schelletje. En dan natuurlijk niet een echte granaatappel, maar iets wat eruit zag als een granaatappel. Een nagemaakt van goud, hè. Van goud en die schelletjes ook van klinkend metaal rondom de zoom van zijn kleed. Denk ook eens aan de runderen onder het grote koperen wasvat. Dat Salomo in de tempel te Jeruzalem liet maken. Er zijn dus geen redenen, geen enkele, om de beeldhouwkunst te verbieden. Bezaliel en Aholiab, de beide makers van de tabernakel, althans degene die de leiding erbij hadden, die hebben door de Heilige Geest geleid kunstig werk gedaan, precies in overeenstemming met wat aan Mozes op de berg getoond was. Mozes kreeg het daar te zien wat er allemaal gemaakt moest worden in het heiligdom aan kerkenkunst, zullen we maar zeggen. Kunst voor het heiligdom van de Heere. En ze maakten dat ook precies zoals de Heere dat had opgedragen. Calvijn, onze grote reformator uit Genève, die zegt dan, dat behoort bij de ceremoniële eredienst van het Oude Testament. Hè? Dus dat geldt dan nu natuurlijk niet meer. Wij gaan geen schelletjes maken. Wij gaan ook geen hoornen op altaren en zo. We hebben sowieso geen altaren meer in de kerk. Waarom niet? Omdat het grote altaar op Golgotha heeft gestaan. Daarom hebben we geen altaren in de kerk. En ook geen hoornen op altaren. He, dus al die dingen zijn ceremonieel van aard geweest. Maar ze waren dus niet verboden, maar eerder geboden. Want de Heere had het aan Mozes opgedragen om het zo te maken voor die tijd. En ook nu is het natuurlijk helemaal niet verkeerd als er in een kerk gebrandschilderde ramen zijn. Wij hebben ze hier niet in een nieuwbouwkerk. Maar als je oude kerken hebt, dan weet u, dan zijn ze er. En dan zijn er ook preekstoelen die van mooi houtsnijwerk zijn uitgehouwen. Dit is een eenvoudige preekstoel. Stevig. Goed. Markeert niks aan. Maar het is niet een bijzonder sieraad zoals je die in oude kerken kunt tegenkomen. Niets op tegen, hè. Als er in een kerk zoiets voorkomt, laat het vooral maar staan. Wij hoeven geen beeldenstorm nog te ontketenen als het om die dingen gaat. Maar ik ben het wel met Calvijn eens. Als die zegt, het sieraad van de kerk. Dat zijn niet de brandgeschilderde ramen. En dat is niet goud en zilver. En blinkend koper. En dat is ook niet een uitgewerkte preekstoel, maar dat is het woord dat vanaf de preekstoel verkondigd wordt. Dat is het sieraad van de kerk, het heilig evangelie. Daar geef ik Calvijn wel in gelijk. Enige kunst mag er wezen, zelfs ook in kerken, maar de beste kunstuiting, dat is de prediking van de Christus, dat hij wordt uitgetekend in het evangelie als zaligmaker van zondaren. Dat hij u voor de ogen wordt geschilderd. En dan, ja, dan mag verder alle andere kunst die mag meedoen. Wijd hem uw kunst, zegt Psalm 33. Daar gaat het dan vooral over de kunst van het zingen, van de muziek. Maar dat geldt ook wel van andere kunsten. Wijd hem uw kunst. Dus de schepselen mogen worden uitgebeeld. Een beeld van Willem van Oranje, zoals we dat in Nederland hebben. En van Wilhelmina, koningin Wilhelmina, ook al van Juliana. Beelden van Calvijn en Luther in Genève en in Wittenberg. Nou, daar is op zichzelf helemaal niets verkeerds mee, maar we gaan niet naar Genève om Calvijn te aanbidden. Wij waarderen hem om hetgeen wat hij geschreven heeft, dat hij ons heeft nagelaten. We danken God daarvoor, maar wij aanbidden geen mens. Zelfs een engel wilde niet door Johannes aanbeden worden. Aanbid God, zegt hij. Hè? Doe dat. Zie toe dat je dat niet doet, Johannes, mij aanbidden. Een engel wilde zelfs niet door Johannes aanbeden worden. En zou dan een mens wel aanbeden worden? Nee, geen Luther, geen Calvijn, wie verder ook. Wij aanbidden niemand van de mensen. Wij buigen ons niet neer voor Willem van Oranje en ook niet voor enige koning. Dat heeft God verboden. Gij zult u daarvoor niet buigen, noch hem dienen. Toen de keizer van Rome beelden liet maken in het Romeinse Rijk, en iedereen beval om zich te buigen voor de beelden die hij gemaakt had, overal in zijn Rijk stonden ze. Toen hebben de eerste christenen dat geweigerd te zullen doen. Ook al werden ze voor de leeuwen geworpen. In de arena's. Ze hebben volgehouden. Net zoals de vrienden van Daniel dat al deden in Babel, nietwaar. En als de Koreaanse leider, Kim Il-sung, als die grote beelden van zich laat maken in zijn rijk en zijn hele volk opdraagt om daarvoor te knikken en te buigen, en daar eerbied aan te betonen, dan zou een christenmens in Korea dat niet kunnen en ook niet mogen doen. En dat kan een groot gevaar zijn voor je leven. Zo was het ook in de Sovjet-Unie met een beeld van Lenin. Zo was het in Hitler-Duitsland met beeldenissen van Hitler. In de openbaring van Johannes is sprake van het beeld van het beest. Het beest dat uit de afgrond opkomt. De propagandist, het beest uit de zee. Dat laat een beeld maken en dat bevordert hij ook, dat mensen zich daarvoor buigen. Dat propagandeert hij, dat is de propagandist. Dat mensen zich buigen voor dat beeld van de antichrist. Maar alle die het beeld, het teken van de Heer Jezus aan hun voorhoofd dragen, het eigendomsmerk van hem, die konden dat niet doen. Hè? Dat was de grote strijd die in de openbaring van Johannes ons wordt getekend. Dus er mag van alles afgebeeld worden, maar gij zult u voor die niet buigen, nog hem. Dus niet om te vereren en ook niet om God daardoor te dienen. Zoals het volk in de woestijn dat deed met het gouden kalf. Ze gaven voor dat ze daar God mee wilden dienen, met het gouden kalf. En zoals Jerobeam, de zoon van Nebat, dat deed met de stierkalver van Dan en Bethel. Die gaf ook voor, dit zijn de goden van oudsher, die er altijd geweest zijn. Dit is onze God, die ons uit Egypteland verlost heeft. Maar het waren ondertussen stierkalveren. Je mag niet God daardoor dienen. Dat geldt ook van de beelden in de Rooms-Katholieke Kerk. De Reformatie heeft dat ook afgewezen, die beelden, omdat God niet in een beeld vereerd wil zijn. De iconen in de Oosterse kerk. Ik heb het levende lijve pas op een vakantie gezien hoe dat gaat. Hoe mensen daar inderdaad de iconen, de beeldenissen, de tekeningen zijn dat eigenlijk, schilderijen, vereren. En ze zeggen dus dat ze God daarin vereren. Nee, God wil niet vereerd worden in enige beeldenis van wie dan ook. Want ja, God is God. En hij blijft ook God. We halen hem laag als we dat doen. En dat dat zo is, dat kunt u gewoon in de Bijbel ook lezen. Je vraagt je wel eens af, kunnen er nou zo weinig mensen gewoon de Bijbel lezen? Want hoe haalt men dat nou allemaal in zijn hoofd om God op die manier te gaan dienen? Hoe komt dat nou allemaal tot stand? Want als je toch gewoon in de Bijbel leest, dan zie je toch dat dat helemaal niet kan en ook niet mag. Hè? En dat het waar is wat in het tweede gebod staat. Dat wordt op zoveel plaatsen in de Bijbel gewoon duidelijk gemaakt. Hè? Denkt u maar eens aan die twee schriftlezingen die u gehoord hebt daar straks. Onbekende gedeelte ongetwijfeld voor u. Jesaja 44 en Jeremia 10. In beide gedeelten, als je goed geluisterd hebt, kon u horen dat de spot gedreven wordt met de gesneden beelden. Dat die niet aanbeden mogen worden en dat God daar ook niet mee geëerd wil wezen. Dat is duidelijk genoeg. Want ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze hebben oren, maar ze horen niet. Ze hebben handen, maar ze doen niets. Ze hebben een neus, maar ze ruiken niet. Zet hen naar de beste wierook voor. Ze zullen toch niet ruiken. Ze hebben voeten, maar ze gaan niet. Ze geven geen geluid door hun keel. Dat die hun maken, hun gelijk worden. En al wie op hen vertrouwt. We hebben zongen ervan uit Psalm 115. Vorige week ook al uit Psalm 135. Waar ongeveer dezelfde dingen staan. Jesaja die drijft de spot met degene die zulke goden maken en daar hun knieën voor buigen. Hij zegt, nou het is toch ongekend dat iemand een boom kan planten, een olmboom, en dat hij die groot laat worden, die wordt groot door de regen. Dat duurt natuurlijk jaren voordat zo'n olmboom volgroeid is. Vaak is het zo, boompje gepoot, boompje groot, plantertje dood. Ik weet die uitdrukking misschien wel. Hè? Boompje groot, plantertje dood, zo is het vaak. Want het duurt jaren voordat een grote boom helemaal volwassen is. Sommige soorten zelfs duurt het wel een mensenleven. Maar zo'n olmboom die wordt door de regen groot. En dan op een gegeven moment is die rijp om geveld te worden. Dan wordt hij misschien wel te groot of te oud en dan moet hij om. En dan ligt zijn stam. En wat doet men dan? Wat doet de werkmeester dan? Wel, hij maakt van het ene stuk van de boom, maakt hij een brandhout, een stuk brandhout, om zich bij de warmte in te kachelen, of om brood te bakken in de oven. En het andere stuk van diezelfde boom, daarvan zegt hij, nou, daar ga ik een god van maken. En ze denken er niet eens bij na. Hoe is het mogelijk? Hoe verblind zijn ze, zegt Jesaja. Ze denken er niet eens bij na dat het van diezelfde boom komt. En dat ze tegen het ene stuk zeggen van, nou, je bent lekker warm om me bij te warmen in de kachel. En van het andere stuk zeggen ze, gij bent onze God, u moet ons redden. Dat is toch onbegrijpelijk dat men zo verblind is dat men dat zelfs niet beseft dat dat niet kan. Hè? Dat je van dezelfde boom geen brandhout kunt maken van het ene stuk en van het andere stuk een God. Gij zijt onze God, verlos ons. Nou, dat is volstrekt onmogelijk. Hè? Jeremia noemt het dan ook een leermeester der ijdelheden. Het stelt helemaal niets voor. Jacobs God is niet gelijk die. Gelukkig niet. Want hij is de formeerder, de schepper van alles. He, die afgoden, dat zijn nietsen, die kunnen niets. Drekgoden worden ze ook wel in de Bijbel genoemd. Maar de Heere is de levende God. Hij is de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die zijn Zoon naar deze wereld heeft gezonden. Hij is de levende God. Hij hoort als wij tot hem roepen. Laten we dat goed beseffen, gemeente, dat we een levende God in de hemel hebben. Leef toch niet alsof God een dode God is. Er is een God die ons ziet. Er is een God die ons kent. Hoe we ook leven, hij kent ons door en door. Hij weet overal van. Hij is een God die ook hoort. Hij is een God die ook doet. Die ook werkt. Hij onderhoudt de schepping. Hij onderhoudt ook uw leven. Dat zijn de werken van God. En zo zijn er zoveel werken van God. Oneindig veel werken in het rijk van de natuur, van de schepping. In het rijk van de genade. He, oneindig des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lustgenoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. He, wij hebben een waarachtige, een echte, een levende God. Ogen heeft hij en hij ziet ook. Handen heeft hij en hij doet ook iets. Niet handen zoals wij ze hebben, ik weet het. Maar God doet iets. Hij doet alles. Hij doet alles. Hij is onze God. En daarom zullen wij van al die schepselen geen beeld maken, om die te eren of God daardoor te willen dienen. Want God wil dat zelf niet en dan moeten wij het ook maar niet willen. En als je in gehoorzaamheid, in dankbare gehoorzaamheid met de Heer wilt leven, dan wil je God ook niet omlaag halen. Dan wil je de Heer God daar ook geen verdriet mee doen. Als hij zelf zegt dat hij dat niet wil, dan weet je van, dat doe ik niet, want daar pijnig ik de Heere mee. Daar verwek ik zijn toren mee. En dat wil ik niet. Ik wil die God liefhebben, eren en dienen. Zoals hij zelf in zijn woord ons heeft opgedragen. Zoals hij zelf zich in zijn woord aan ons heeft bekendgemaakt. Zo wil God door mij geëerd en gediend wezen. En dat is in ieder geval niet in een beeld. En hoeveel dat eraan gelegen is, dat kunt u zien als u het hele tweede gebod leest. De catechismus laat dat aspect eigenlijk een beetje liggen. Nee, een beetje helemaal. Maar ik wil u toch in deze preek dat wat naar voren halen, want we horen dit iedere zondag. Ge zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog het dienen. En daar gaat het om, hebben we gezien. Niet buigen en niet dienen. Want ik, de Heere, uw God. Dat staat er ook nog achter. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God. Die de misdaden der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde licht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Dat hoort ook allemaal nog bij dat tweede gebod. En het is goed om daar toch ook even bij stil te staan, want dat geeft aan waarom dat we geen andere goden voor zijn aangezicht moeten hebben en waarom dat God niet in een beeld wil worden vereerd en dat hij niet wil dat wij afgoden als beelden gaan vereren. Waarom wilde hij dat niet? Hij zegt het zelf. Ik, de Heere, uw God. Ik, de Heere. Daar spreekt de Heere God in die directe vorm. Hè? Ik, de Heer, uw God. Er wordt niet over God gesproken. Maar God spreekt zelf. Als in de eerste twee geboden is dat zo. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is het eerste gebod. Het tweede gebod. Ik, de Heer, uw God. En vanaf het derde gebod wordt er over de Heer gesproken. Waarom dat is, dat moet u mij niet vragen. Maar het valt me op dat in die eerste twee geboden de directe vorm van spreken wordt gebruikt. Hè? Toen sprak God al deze woorden en die sprak God dus ook zelf uit. Ik de Heere uw God, hè? Voor mijn aangezicht. Ik de Heere uw God. En vanaf gebod 3 wordt er dus, zoals ik zei, over de Heere gesproken. God heeft die woorden zelf wel gesproken vanaf de Sinaï, maar hij spreekt dan over zichzelf in de derde persoon. Dat is heel opvallend. Hè? Dat vanaf het derde gebod zo is. Hij zegt zelf dus wie jij is. Hij zegt ik ben een ijverig God. En wat betekent dat nou een ijverig God? Hè? Sommigen van u zullen dat weten. Ik heb het ook wel eens eerder vanaf de kansel een keer aan de orde gesteld. In een ander verband. Bij ons is ijverig. Dat is dat je goed je werk doet. Hè? Vlijtig bent. Nou, als de Bijbel, onze Statenvertaling, dat bedoelt, hè, als die vlijt bedoelt, dan staat er ook vlijt. Dan staat er geen ijver. Ijver, dat is na-ijver. Na-ijver, dat is jaloezie. En jaloezie is eigenlijk in de Bijbel een woord dat komt uit de sfeer van het huwelijk. Een man die een vrouw getrouwd heeft en die lief heeft, die kan er niet tegen als zij het met vreemden houdt. En omgekeerd natuurlijk ook niet. Daar kun je niet tegen. Dat kun je eenvoudigweg niet verdragen. Dat wekt dan in jou een geest van ijveringen. Want je wil haar terug voor jezelf. Je gunt haar aan een ander niet. En zo is nou ook de Heere God een naijverig, een in zekere zin jaloerse God. Hij is niet jaloers op dingen die we hebben, want de Heere God is de Heere van alles. He, zoals je wel eens jaloers kunt zijn op de auto of op het bankstel van de buren. Nee, dat is een zonde. Dat is een gebrek. Maar het jaloers zijn van de Heere is een deugd. Hij is jaloers in die zin dat zijn heiligheid het niet kan hebben als zijn vrouw Israël, zijn volk, de kerk, als die kijkt naar vreemde goden, vertrouwen stelt op iets anders dan hij. Ook niet als u dat doet of ik dat doe, dan wordt God jaloers, dan zegt hij ik wil je terug. Ik wil niet dat je dat doet, hè. Ik wil dat je bij mij terechtkomt en niet bij een ander. Hij wil zijn eer aan geen vreemde goden, aan de gesneden beelden niet geven, zegt de Bijbel. He, dat doet God niet. He, zijn eer geeft hij aan geen ander. Er komt dus een geest van ijveringen over God. Als u het ons ziet houden met anderen. Als we ons vertrouwen stellen op onszelf. Of op de zichtbare dingen. Op geld en goed. En dat soort dingen allemaal. Hè. Als we dat doen, dan komt er een geest van ijveringen. Ik ben de Heer. Ik ben de Heer, uw God. En dan staat er dat hij in zijn ijver de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lidgeslacht dergenen die hem haten. Die mij haten. Het staat in de directe vorm. Die mij haten. Daar hebben heel wat mensen het wat moeilijk mee. En misschien hebt u al luisterend naar de 10 geboden. Ik hoop dat we er tenminste altijd nog naar luisteren. Hè, dat we ze niet zo bekend vinden dat we er niet meer naar luisteren. Maar misschien heb je wel eens zich afgevraagd, wat betekent dat eigenlijk? Klopt dat eigenlijk wel, hè? Dat hij de misdaden van de vaderen aan de kinderen gaat vergelden? Is dat nou eigenlijk wel recht dan van God om dat te doen? Klopt dat allemaal wel? Want, ja, die kinderen kunnen het dan toch niet helpen? Hè? Als de vader een zondige, dan kun je toch niet de kinderen dat aanrekenen? En zegt de Bijbel ook niet dat een zoon niet dragen zal de ongerechtigheid van de vader? Staat ook op verschillende plaatsen. Dat een ieder om zijn eigen zonde zal sterven en niet om zonde van anderen. Ook niet om zonde van het voorgeslacht. Klopt dat dan wel met elkaar? Is dat dan met elkaar wel te rijmen? Of spreekt de Bijbel zich dan tegen dat er op de ene plaats staat dat kinderen niet zullen dragen de ongerechtigheden van hun vaderen en omgekeerd. Maar dat er in de wet staat dat God dat toch wel doet. Dat God het ook wel eens aan het derde en aan het vierde geslacht vergeldt. Wat de vaderen hebben bedreven. En dat die dus de pineut daarvan zouden wezen. Zoals de Israëlieten ook hun beklag deden in de tijd van vlak voor de ballingschap. Ze zeiden, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten. He, die hebben zitten kauwen op druiven die nog niet rijp waren. Nog hard waren, groen. En de tanden daarvan, hun tanden zijn daardoor sleets geworden. He, want de tanden die worden daar niet vrolijk van die onrijpe, zure druiven. He. En zie je wel, zo krijgen wij nou het koekje van het deeg van ons voorgeslacht. Niet van ons eigen deeg, maar van het deeg van ons voorgeslacht. He, onze vaders hebben gezondigd en wij dragen hun ongerechtigheden. Zo beklaagden ze zich in het begin van de ballingschap. Alsof het niet hun eigen schuld was. Het was de schuld van hun vaders, zeiden ze. Die hebben de onrijpe druiven gegeten. Klopt dat dus dan allemaal dus wel? Nou gemeente, dat is een kwestie van goed lezen wat er staat. Dat zagen we daarnet ook al. Toen het ging over wat boven in de hemel is, onder op de aarde en in de wateren onder de aarde. Nou, dan moet je even doorlezen. Gij zult u voor die niet buigen nog geen dienen. Dan weet je wat er bedoeld wordt. Als je dat wat achterleest. Dan weet je wat er bedoeld wordt. Dat is ook uitgelegd hier. Maar ook dit is iets wat alleen maar misverstand kan wekken als we niet goed lezen wat er staat. Er staat namelijk dat God de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, derde en vierde lid. Dergenen die mij haten. Dus dat betekent als de kinderen in de voetsporen van hun hatende vaders en moeders voortgaan. En dat gebeurt vaak, hè? Want kwaad voorbeeld doet vaak kwaad volgen. Als ouders een slecht voorbeeld geven, God haten en niet naar de wil van God leven. Ja, dan gebeurt het maar zelden dat kinderen de goede weg vinden. Hè? Die gaan ook vaak in datzelfde spoor verder. Behalve dat ze een verkeerd voorbeeld hebben gekregen, hebben ze ook nog eventjes een boos hart dat toch al geneigd is om bij God af te wijken. Dus dan gaat het in veel gevallen verkeerd. En als het dan zo doorgaat van vader op zoon en weer op kleinzoon en achterkleinzoon, ja, dan trekt God een keer een streep. Dan zegt hij een keer, nou is het afgelopen. Dan is het afgelopen. En dan vergeldt de Heere de ongerechtigheid aan het derde of aan het vierde geslacht. Niet als ze zich bekeren. Dan doet de Heere God dat niet. als het tweede of het derde of het vierde geslacht God gaat lief krijgen en hem niet meer haat, maar dan gaat God niet de zonde van vader of opa of overgrootvader toch nog aan jou uitkeren. Nee, als jij doorgaat met hem te haten dergene die mij haten, staat er. He, dus als je onbekeerlijk bent van geslacht tot geslacht, dan zegt de Heere God een keer, nou is het afgelopen. Nou ga ik de zonde bezoeken, straffen. Dat zegt trouwens iets over de barmhartigheid van God, hè? Over zijn langmoedigheid, hè? Dat hij geduldig is. Want hij doet dat eigenlijk niet eens meteen, de zonde straffen in veel gevallen. Meteen al aan het eerste geslacht dat hem haat, maar hij wacht vaak nog geduldig tot het tweede, tot het derde, ja zelfs wel tot het vierde geslacht, hè? In de hoop dat ze zich nog bekeren zullen, maar dat doen ze meestentijds niet. En dan pas trekt hij de streep. Hè? Dus dat zegt iets over de barmhartigheid van God. Dat hij niet meteen straft. En hij doet het alleen maar over diegenen die in de zonde voortgaan. En dan begrijpt u hopelijk ook dat iedere zondag als dat wordt voorgelezen, dat hij de ongerechtigheid der vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht dergenen die hem haten. En als dat wordt voorgelezen, dat daar een oproep wordt gedaan. Keer toch terug tot de Heere. Ook al zou je een vader en een moeder hebben, een opa en een oma, een overgrootvader, een overgrootmoeder, die God heeft geminacht, altijd links heeft laten liggen, dan hoef je nog niet daarin door te gaan. Al ben jij dan het vierde geslacht. Bekeert u tot de Heer en uw God. Dat is de oproep die dan iedere zondag klinkt. Hè? Ieder geslacht op zich moet zich maar tot de Heere bekeren. Want de Heere God die zal je niet straffen. Zeker niet voor eeuwig straffen. Om de ongerechtigheid die je vader deed, die je grootvader deed, die je overgrootvader deed, terwijl jij er afstand van neemt. Terwijl jij de Heere zoekt. Wel als je erin doorgaat, maar niet als je ervan bekeert. Dergene die mij haten. Daar vergeldt de Heere de ongerechtigheid. Dus als je het nou goed leest, dan begrijp je pas dat het helemaal geen onrecht is. Integendeel. Dat het een oproep tot bekering inhoudt. En dat het een getuigenis is van zijn langmoedigheid. Dat de Heere God ook nog wel eens enkele geslachten geduld wil hebben. Om het aan te zien voordat hij de streep van zijn toren trekt. En zegt, dan nu is het afgelopen. Dat deed hij bijvoorbeeld bij Jerobeam, de zoon van Nebat. Hè? De vierde in de linie, toen greep hij in. Toen schakelde hij het huis van Jerobeam af. Maar ze waren stuk voor stuk goddeloos. En dan in het geslacht van Omri, waar Agab in thuis hoort, net zo. Bij het vierde geslacht trok de Heere de streep. Hij heeft het een aantal koningen achter elkaar aangezien. En dan zegt de Heere, weg ermee. Weg ermee. Ziet u wel wat een geduld dat hij geeft. Wij hebben niet zoveel geduld. Wij wachten niet drie of vier geslachten hoor. Heus niet. De Heere heeft veel meer geduld. Veel meer langmoedigheid dan u en ik. En dus we moeten niet denken dat God hier enig onrecht doet. Het gaat om degene die hem haat. God is een heilig God, een jaloers God. En die jaloezie, die laat hij dan ook blijken in zijn heilige toren. In het bezoeken van de ongerechtigheid met toren en oordeel. En hij doet ook nog eens een keer barmhartigheid aan degene die hem lief hebben. En zijn getuigenis onderhouden. Zijn geboden onderhouden. Bewaren. Ja, dat doet de Heer ook. En dus, ziet u wel. Hij torent over degenen die hem haten, blijven haten of gaan haten. Maar hij is barmhartig over degenen die hem beminnen. En die naar zijn geboden zoeken te leven die zijn geboden liefhebben. Hem liefhebben, zijn geboden liefhebben. En die zoeken te bewaren. U ziet hier dat het gaat om haat of liefhebben. Een middenweg is er niet. Je kunt niet God half lief hebben. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Half onrein. Half rein is onrein in de Bijbel. Half rein is onrein in de Bijbel. In het Oude Testament, het gaat over rein en onrein. Als iets of iemand half rein is, dan is hij gewoon onrein. Dus als je de Heer God een beetje lief hebt, dan haat je hem nog. Een beetje lief hebben, dat kan niet. Ja, hè? Je hebt hem lief van ganser harte of je hebt hem niet lief. Hè, dus dat is het een of het ander. Er zit niks tussen. Hè? Het gaat hier om haten of liefhebben. Hij bezoekt de ongerechtigheid aan degene die hem haten. En daar tegenover staat degene die hem lief hebben. En die hebben hem ook waarlijk lief. Hè, die beminnen hem met hun ganse hart en met hun ganse ziel. Nou, nooit zoveel als dat ze zouden willen. Maar ze verlangen ernaar om God ten alle tijden lief te hebben. En om zijn bevelen en inzettingen te doen. En daar is God barmhartig over. Barmhartig. Dat is ook opmerkelijk hè, dat dat zo staat. Hè? Ook hier is weer een kwestie van goed lezen. Goed lezen is een kunst. Je leest vaak over dingen heen. Maar is het u ooit opgevallen dat het er zo staat? Dat God barmhartigheid doet over degene die hem lief hebben en zijn geboden onderhouden. Dan is het dus blijkbaar zo dat je, als je God lief hebt en zijn geboden onderhoudt, dat je je daar niet op kunt laten voorstaan. Dat je niet kunt zeggen, van daar kan ik rechten aan ontlenen. Nee, ook dan moet je nog van barmhartigheid leven. Dat zit erin, hè? Dat zit er heel duidelijk in. Je kunt dus niet jezelf op de borst slaan en zeggen van ja, maar ik heb God lief. Ik onderhoud zijn geboden, hè? Dat zal de Heer me wel belonen en vergelden. Ja, dat doet hij ook. Maar dat is wel barmhartigheid dat hij dat doet. Dat doet hij uit genade en niet naar verdiensten. Het is niet zo dat je je op je liefde tot God kunt beroemen en beroepen. En dat je kunt zeggen, ja, maar ik heb uw geboden onderhouden. Ik heb er recht op dat u mij lief hebt. Hè, en dat u mij de barmhartigheid schenkt die u hebt. Nee, dat kan niet. Het blijft barmhartigheid. Het blijft barmhartigheid. Goedertierenheid. Zo wordt dat woord dat hier met barmhartigheid wordt weergegeven ook vaak vertaald. Goedertierenheid. Er staat eigenlijk het gewone woord voor goedertierenheid in de grondtaal. En dat is genade. Het is en blijft genade. Ook al heb je de Heere lief, ook al tracht je naar zijn geboden te leven en wil je niets liever, dan nog moet je van genade leven. En zelfs de mens die het verst gevorderd is in het heilige leven met de Heere, het leven naar Gods inzettingen en zijn geboden, in het stuk van de dankbaarheid dus, het meest gevorderd, die moet toch nog genade hebben. Die moet toch nog zijn hoofd buigen en zeggen, gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Dat staat er dus ook, hè, dat hij barmhartigheid doet aan degene die hem lief hebben en zijn geboden onderhouden. Je verdient er niks mee. Het blijft genade. En aan die toevoegingen bij het tweede gebod kun je wel zien, gemeente, hoe ernstig de zaak is. Als er staat dat God de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, degene die hem haten, tot in het derde en in het vierde geslacht toe, en dat hij zijn barmhartigheid geeft aan duizenden dergenen die hem lief hebben. Ook dat staat er nog eens een keer. Hè? Dat staat er niet over drie of vier. Maar dan gaat het over duizend. Hè? Duizend geslachten zelfs wel. Tot in het duizendste geslacht. Tot in het laatste nageslacht. Als men tenminste zich maar niet van zijn wegen keert. We zullen straks Psalm 103 zingen. En daar staat het ook, hè, dat zijn goedertierenheid is over degene die hem vrezen. Over degene die zijn getuigenissen onderhouden. En die aan zijn bevelen denken om die te doen. Die zijn verbond bewaren. Sta maar in Psalm 103. En dan rust zijn trouw zelfs op het late nageslacht. Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. En dat de Heere God dan over 1000 spreekt en bij het vergelden over 3 en 4. Dat is natuurlijk omdat hij dat veel liever doet. Veel liever, hè? Veel liever wil God barmhartigheid betonen. En dat doet hij over degenen die hem lief hebben. Barmhartigheid betonen, dat doet hij veel liever dan de ongerechtigheid vergelden aan de kinderen en aan de kleinkinderen. En aan derden en het vierde geslacht. Dat doet de Heere God eigenlijk helemaal niet graag. Hij doet het wel, want het is een heilig God. Maar hij doet het zo ongaarne. Hij doet het andere, barmhartigheid geven, veel liever. Hè. Dat doet hij aan duizenden dergenen die hem lief hebben. Maar je ziet al dat het een ernstige zaak is. God alleen te zoeken. Geen andere goden voor zijn aangezicht. Hem niet anders dienen als dat hij zelf in zijn woord heeft bekendgemaakt. Geen gesneden beelden, dat is een hele ernstige zaak. Dan kun je de hele Bijbel wel lezen. Hè? Het Oude Testament, in het bijzonder ook in het Nieuwe Testament nog wel eens. Eert geen uitlands God, wacht u voor uw zielen. Psalm 81, kent u allemaal. En dat is een zaak, gemeente, die ook deze tijd, ook in onze tijd nog geldt. Hè? Want ja, als je nou denkt aan de geslachten van nu. En onze voorgeslachten hier op Urk. Als we het even concreet maken voor ons nu. Onze voorgeslachten, nou ja, dat zal ook niet allemaal koekenij zijn geweest. Dat zullen ook niet allemaal kinderen van God zijn geweest. Dat zullen ook niet allemaal verkeerde mensen zijn geweest. En vroeger was alles beter, dat is natuurlijk ook niet waar. Maar het waren wel mensen die God dienden. En er zijn zeker ook veel kinderen Gods onder geweest. Dat geloof ik zeker. En zijn er die daar nu niet meer, dat zult u van mij niet horen. Dat die er nu niet meer zijn. Maar wat er vanmorgen ook over in de kerkenraad. In de consistorie. We zien ook wel, ook op Urk. Dat velen de Heeren verlaten. Dat de kerken leger worden. Dat mensen onverschillig worden. Dat ze meer de wereld dienen dan God. Dat zonde geen zonde meer is. Enzovoort, enzovoort. Dat zien wij steeds meer ook hier op Urk. En dan, ja dan houd je wel eens je hart vast. Hè? We leven nog onder de langmoedigheid van God. Hij wacht wel eens tot het derde en het vierde geslacht toe voordat hij de ongerechtigheid bezoekt. Zo hebben we net gehoord. Hij is langmoedig, maar dan trekt hij wel een streep. Het zal toch niet waar wezen? Dat het ook hier gebeurt. Het zal toch niet waar wezen? Jongelui. Als wij of onze kinderen de dienst van de Heer God opgeven. De bruid eraan geven. En dan komen geslachten achteraan. Die ook nergens meer aan doen. Wij misschien nog een klein beetje, zij helemaal niet meer. En dat God dan vergeten wordt. Kan. Ook op Urk. Dat de kandelaar wordt weggenomen, dat kan. En dat God op een gegeven moment zegt, nou is het over en uit. Nou trek ik me terug. Laat ik die mensen maar zitten. En ons met zijn gericht bezoekt, zal er niet waar wezen. Dat kan wel. En daarom is iedere zondag, als dat tweede gebod klinkt, dan klinkt het appel. Geslacht dat nu leeft, jong of oud. Zoekt de Heere, dient de Heere. En haat de Heere niet. Haat de zonde. Haat de ongerechtigheid, maar haat de Heere niet. Degene die hem lief hebben en zijn geboden onderhouden, die zullen barmhartigheid verkrijgen. En anders gaat God vroeg of laat de zonde bezoeken. Het zal toch niet waar wezen. dat het afwijken van de Here ook hier steeds meer gestalte krijgt. Maar ik moet wel zeggen, de tekenen zijn er wel naar. En dat zeg ik met verdriet. Met pijn in mijn hart. Ik ben niet de enige die dat ziet. Maar ik zie het wel. En ook. Pijn in het hart. Maar dan gaat het niet goed. Daar rust geen zegen op. En daarom iedere zondag dat appel. Ieder geslacht. Laat dat de Heere zoeken. En bij de Heere blijven. Op dat het ons wel zal gaan. Duidelijk.